Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd gingen de fariseeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Ze stuurden hun leerlingen met de Herodianen op hem af met de vraag: Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert. Gij stoort u aan niemand, want gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom, wat dunkt u? Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: Waarom probeert gij mij te vangen, gij huichelaars? Laat me de belastingmunt eens zien. Ze hielden hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: Van wie is deze beeldenaar en het opschrift? Ze antwoordden: Van de keizer. Daarop sprak hij tot hen: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Zo spreekt de Heer. Het lijkt zo'n slim antwoord. En dat is het natuurlijk ook, maar toch. We zijn getuigen van Jezus, terwijl hij virtuoos op het koor balanceert. Jezus moet steeds op eieren lopen. Soms krijg je het idee dat hij de problemen opzoekt. Denk maar aan de tempel, wanneer hij met touwen de verkopers eruit jaagt. Denk aan de momenten dat hij de fariseeën en schriftgeleerden uitmaakt voor witgepleisterde graven. Of als mensen die anderen een last opleggen waar ze zelf altijd onderuit weten te komen. Soms lijkt Jezus de problemen op te zoeken. Maar waar zit dat nou in? Kijken we naar de situatie. Er is bedrog in het spel, een valstrik. Ze willen Jezus erin laten lopen. Kiest hij voor God, dan kiest hij tegen de keizer en kunnen ze hem aangeven bij de Romeinen. Kiest hij voor de keizer, dan komt God dus bij hem niet op de eerste plaats en is hij geen ware gelovige. En ze beginnen met een mooie volzin, zoals in oud-Nederlands gezegde wordt uitgedrukt: vleiers vlemen om hun hoorders beet te nemen. Meester, wij weten dat u oprecht bent en Gods weg in alle oprechtheid leert. U praat niemand naar de mond, u kijkt niemand naar de ogen. Mogen we belasting betalen aan de keizer of niet? Zoiets kwamen we ook een keer tegen bij Nicodemus. In de nacht ging hij naar Jezus toe en het begon ook zo: Rabbi, wij weten dat u van Gods wegen als leraar gekomen bent, want niemand kan die tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Ook zo'n mooie zin, maar Jezus is er niet van onder de indruk. Mensen zeggen mooie woorden, maar soms koesteren ze in hun hart wrok en afgunst. Of zoals Psalm 55 zegt: hun mond is zo glad als boter, maar vijandschap is in hun hart. Met hun woorden zo zacht als olie hebben ze een dolk in de aanslag. Hoe komt dat? Waarom sturen nu die fariseeën en die schriftgeleerden, of de fariseeën met de Herodianen, die leerling op hen, op Jezus af, om hem onderuit te halen? En moet u goed zien, hoe is het eigenlijk mogelijk? De fariseeën, dat zijn mensen die opkomen voor de wet. De wet van God. En de Herodianen, die zijn nauw verbonden met het huis van Herodes en maken dus vuile handen met de Romeinen. Twee groepen die eigenlijk elkaars tegengestelde zijn, maar die hier ineens samenwerken om Jezus in de val te lokken. Het is een voorspel op zijn kruisiging. Waarom doen ze dat? Meester, wij weten dat u oprecht bent. Is dat misschien het probleem? Als je weet dat een ander oprecht is, oprechter dan jij. Als je weet dat een ander een mens is uit één stuk, meer dan jij. Is dat niet bedreigend? Sta je er niet automatisch bij zo iemand in de schaduw? En is dan jouw positie niet in gevaar, je status, je aanzien, dus ook je macht, je inkomen, je relatienetwerk? En dat was al zo bij Jezus' geboorte. Een kind wordt geboren dat de toekomstige Messias is. Dat is een prinsenkind uit een koninklijk geslacht, uit het koningshuis van David. En dat is weer voer voor rebellen. Dat is natuurlijk inspiratie voor terroristen die het tegen de Romeinen willen opnemen. Fanatieke, militante gelovigen. Zoiets moet je natuurlijk meteen de kop indrukken, hebben ze gedacht. En een kindermoord was toen het gevolg. Die Herodes-dynastie, waar de Herodianen dus nauw bij verbonden zijn, heeft een grote reeks wreedheden in de geschiedenis nagelaten. En het is dus ook niet vreemd dat de Herodianen meewerken aan een valstrik voor Jezus. Want iedere bedreiging kun je maar beter aanpakken. Dit is even de schets. Daar staat Jezus dus middenin. Bedreiging van voor, bedreiging van achter, bedreiging van links, bedreiging van rechts. Ja, zelfs uit het midden van zijn eigen leerlingen komt de dreiging. En waar haalt Jezus het dan vandaan om zo rustig te blijven en daar tot zo'n uitspraak te komen? Geef aan de keizer wat van de keizer is. Geef aan God wat van God is. Kruipt Jezus nou niet een beetje terug? Spaart hij zo de kool en de geit? Weet hij gewoon slim te ontsnappen? Nee, hij vertelt eenvoudig de waarheid, waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Die leerlingen van de fariseeën hebben nu iets om over na te denken, maar de Herodianen ook. Zij zijn uit op Jezus' ondergang, maar hij is uit op hun welzijn. Hij geeft hun iets om na te denken, zodat ze tot dieper inzicht kunnen komen. Zij zien hun plan om hem te vangen mislukken. En wij staan aan de kant. Wij kijken toe. We maken dit mee. Kunnen we die vraag ook actualiseren, naar nu vertalen? Moet je belasting betalen aan de overheid als die er verkeerde dingen mee doet? Betaalde Jezus belasting? Hoe ging Jezus met geld om? Op een keer komt een man naar Jezus toe die klaagt over zijn broer en hij zegt tegen Jezus: kunt u niet tegen mijn broer zeggen dat hij de erfenis met mij moet delen? Maar Jezus mengt zich niet in deze familieveten. Hij knoopt er zelfs een waarschuwing aan vast naar deze man als hij zegt: pas op voor alle hebzucht. Jezus is echt een vrij mens. Jezus is in de wereld, maar hij is niet van de wereld. En dat gunt hij ook ons. Tegen die man die een deel van die erfenis op wil eisen, en we weten niet eens of hij recht heeft op die erfenis, misschien had hij ooit, net als Esau, zijn eerstgeboorterecht voor een bord linzensoep verkocht. Tegen die man zegt Jezus dus: pas op voor alle hebzucht. Ofwel, laat de snoots die erfenis zitten, want gaandeweg word jij gevangene van een rijkdom die je niet hebt, maar wil hebben. En de vrijheid van je ziel is met geen geld te kopen. Bewaak dus die vrijheid. In de wereld zijn en niet van de wereld zijn. Hebt u dat ook? Als er weer zo'n pakket in uw brievenbus valt met reclamedrukwerk? De ene folder nog mooier dan de andere? Kijkt u die toch nog even door, op zoek naar koopjes? En kijkt u dan ook die andere folders met andere onderwerpen waar u misschien niks aan hebt, toch nog even door, want misschien staat er toch nog iets gunstigs in? En waar komen in onze maatschappij die schulden vandaan? Een nieuwe lening afsluiten om de oude af te lossen. Dikwijls ook nog in gezinnen met een normale huur en een gezond inkomen. Maar wie weet in onze tijd weerstand te bieden aan die drang naar meer en meer en meer. Geef de keizer, als je dat naar nu vertaalt, zou je dan in plaats van keizer kunnen lezen, geef aan de wereld wat de wereld toekomt. Hoe kun je die uitspraak van Jezus naar nu vertalen? Moet ik dan ook meedoen met de wereld? Moet ik meedoen met de trends, met de hypes, met alle tijdgevoelige domheden? Hier komt die diepere laag van Jezus' uitspraak naar voren. Geef aan God wat God toekomt, wat van God is. Van wie zijn wij? Van wie ben ik? Zijn wij van onszelf? Zijn wij van de wereld? Of zijn wij van God? Heeft God zijn beeld niet in ons afgedrukt, in plaats van op een gewone munt? Als jij helemaal van God bent, dan sta jij vrij in de wereld. Vrij, zo vrij als Jezus. Niet gehecht, bereid om te geven en los te laten, vrij om goed te doen. Vrij om te leven naar Gods bedoeling, want je bent zijn beeld. Aan niemand schatplichtig. Vrij zoals God ons heeft bedoeld. Dan kun je glimlachen als de wereld weer achter een hype aanloopt. Want jij zelf bent geborgen in Gods hand. Vrij. Wat er ook gebeurt. Amen. Dat God ons vanuit op drie manieren vrij maakt. Als Vader, als Zoon, als Heilige Geest. En dat hij daarvoor zijn kerk geeft. Dat willen we uitspreken in onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader. Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Ontvangen is van de Heilige Geest.